onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avonduur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 26 en daarvan het tweede en achtste vers. Psalm 26 vers 2, beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag, doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in den dag. En het achtste vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Uw lief heb ik uw woning, de tent, o hemel koning, die ge u ter eer hebt opgericht. Psalm 26, 2 en 8.
Thank you.
Schriftlezing in dit avontuur vindt u in het Oude Testament in het boek der Psalmen en daarvan de 27e schriftlezing in dit avontuur, Psalm 27, voorafgegaan door de lezing van artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelen van de heiligmaking des mensen en de goede werken.
Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heiligen Geestes hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zover vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkondigen, verkouden, in hun vroom en heilig leven, dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit de liefde tot God, maar alleen uit liefde tot de zichzelf. En uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilige geloof ledig zij in de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdelijk geloof, maar van zulk een, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat den mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft, welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen, anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht des booms goed zijn kan, voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons aangezien. Hij het is die in ons werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees, en ook strafwaardig, en al konden wij er één voortbrengen, zo is er toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts, drijvende zonder enige zekerheid, en onze arme conscientiën zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wien zou ik verwaard zijn? Als de bozen mijn tegenpartijden en mijn vijanden tegen mij tot mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zichzelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offerande des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaars die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik in het goede des Heeren zou zien, in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere.
De grootmoeder van ons voor het heilige aangezicht is hier in de gemeenschappelijk gebed. Bevrijd mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Heere, misschien is dat ook een gebed geweest voor een ieder van ons deze dag, deze avond ook. Als er weer rondom ons ontwaren. Waar nu het hart der mensenkinderen eruit gaat. om daarvoor bewaard te worden, voor dat opgaan in het leven van brood en spelen. Maar Heere, als ze dat dan gebeden hebben, mocht het dan wel in waarheid zo zijn geweest dat we ook een open oog hebben ontvangen voor al die andere wijzen waarop wij ook op kunnen gaan in de dingen van deze wereld. Want het is inderdaad een ruim, zeer ruim genot. Wat de wereld heeft te bieden, nee, het is niet te genieten, maar dat zal het wonder uitmaken. Om daar de smaak nou in te verliezen, maar als dat niet gebeurt, dan smaakt deze wereld bijzonder goed. En dan kan de verschil zijn, en nu is het gevaar zo groot, dat ons vrome vlees zich ook vanavond verheft. Boven al diegenen die hun ziel zo zonder enige reserve uitleveren aan de vorste duisternis, in welke gedaante hij ook komt. Maar Heere, vroom vlees gaat ook verloren. We kunnen in de uitzinnigheid van de sportverdwazing verloren gaan, maar ook in onze onkreukbare rechtzinnigheid zonder een geschonken borg verloren gaan. Heere, dat we daar oog voor mogen krijgen, want ach, dan is de toestand nog veel ernstiger dan die ons toch al voorkomt. Want Heere, als we dan toch eens rondkijken in deze wereld, dat alles zien en vervolgens ook onze blik vestigen op de kerk, ja, dan, naar de mens gesproken, Heere, dan zingt ook het laatste beetje moed ons nog in de schoenen, want waar horen we nog van een ander leven? We kunnen ons wel afkeren van de dingen van de wereld, maar daarmee zijn we nog niet door God en tot God bekeerd geworden. Daar zal het over gaan. Dan komt er een andere lust en een andere liefde. En wij bidden u of u ons dat zou willen schenken. En ons ook vanavond dat tot voorwerp van onderzoek zou willen laten maken. Dat we onszelf nog eens mogen zien in waarheid in het licht van de naderende eeuwigheid. En van die ontzaglijke godsontmoeting die plaats zal vinden in het uur van ons sterven, waarheen wij toch allen op reis en weg zijn. Heere, het ruim genot der wereld voor een heilgoed achten. En we achten het allemaal. Wij houden het ook vast allemaal. Heere, dat hebben wij toch in Adam gedaan. Daar heeft onze hand zich uitgestrekt naar die vrucht. En sinds dat ogenblik, ieder mens die deze wereld betreedt, doet niet anders dan zich vergrijpen aan die vruchten. En hij eet zich maar gedurig dood. Het is linksom of rechtsom, het is vroom of in uitbrekende zonde, maar hij eet zich dood. Heere, en daar een oog voor te ontvangen is zo noodzakelijk. Ontdekking zo onmisbaar. Maar dan zo dat er ook plaats gaat komen voor hem. Die nou het genot wordt van uw kinderen. Die te genieten, die te smaken, die liefde hebben. Die te volgen, die te dienen. Heere, dat is toch de lust van uw uitverkoren Sion. En u gaat het erover of we daar ook bij horen. En als dat niet zo is, of we er nog bij gezet mogen worden. Heere, en dat vragen wij ook bijzonder deze week van voorbereiding, als toch en ieder weer de plicht meer dan ooit tevoren gevoeld om zichzelf te onderzoeken bij het licht van uw woord. En geef maar dat we dat onderzoek uit handen geven. We hebben het ook samen gezongen. De grond men kende gangen. Toets al mijn verlangen. Stel mijn oogmerk in de dag, daar bijzonder ook licht voor mogen ontvangen hoe het gesteld is. Maar ach, het zal niet alleen gaan, nee, het zal zelfs in de eerste plaats niet gaan om het heilig avondmaal. Al mogen we wel u eerbiedig vragen of het ook onder ons nog een heilig avondmaal zou mogen zijn. Het geld, het welk gij toch en hetgeen gij toch verordineerd hebt voor uw kinderen. Maar dat we toch boven alles beseffen en voorbereiding ze moeten hebben voor de eeuwigheid. Want het kan ook vanavond sterven worden. Ook deze nacht kan de dood het venster van ons levenshuis binnen klimmen. Het uur van ons sterven is niet zeker. Eén ding is zeker, dat het uur eenmaal komen zal. En dan is het waar, dan moet van de hemel een groot, ja, een ontzaglijk wonder zijn geschied. Niet anders dan een opstaan uit de doden. Want zo tekent toch die godzalige Paulus ons bestaan. Dood in de zonde en de misdaad. En u kan nooit één dode zichzelf levend maken. Maar als gij werkt, ja, dan wordt het waar. Ook in dat opzicht waar. Wat Jesaja zegt over de laatste opstanding. Maar ook, dat gaat ook waar worden voor die eerste opstanding. Uw doden zullen leven. Heer, en dat is nodig. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die zullen leven. Opstaan in een nieuw, godzalig leven. Dat hebben we ook gehoord uit de belijdenis der vaderen. Laat ons ook daardoor onderwezen mogen worden, ook in een tijd van grote dwaling in onze kerken. Dat die heiligmaking, nee, nooit de grond kan zijn voor de hemelse heerlijkheid, maar ook niet gemist kan worden. Het zal de grond niet wezen, maar het zal een noodzakelijk gevolg zijn op de rechtvaardigmaking. En in die zin hebben we het ook te verstaan dat zonder heiligmaking niemand een Heere zal zien. Dat we ook daarin leren onderscheiden waar het op aankomt. Heren, want ach, onze laatste bijbellezing mocht nog gaan over een volk dat het onderscheid tussen de linker en de rechterhand niet kent. Maar daar zijn we honderden jaren verder. Duizenden jaren verder. En is dat volk nou niet gegroeid? Dat volk dat het onderscheid tussen de linker en de rechterhand niet kent. En als we het dan hebben over Nineveh, ach, dan kunnen we dat ook enige mate verstaan. Maar als het gaat over de gemeente die al zoveel jaren hier mag zijn, we moeten dan toch nog bij onszelf in de eerste plaats en anderen ook nog vaststellen. Dat de kennis zo klein is en meer teloor gaat. Heren, dan roepen we wel eens uit, wat zal dat nog worden? Dan ziet de toekomst toch al niet erg licht er nog donkerder uit. Maar anderzijds, heren, als het u belieft en als het u behaagt, nog weer eens bij vernieuwing uw wandelingen onder ons te houden, dan gaat ge ze leren, dan gaat ge ze allemaal leren, want dan zullen uw kinderen van God geleerd zijn. God geleerde kinderen en God geleerde ouderen van God geleerd zijn, en dan zal het weer waar zijn. En zou ge dat nog willen doen, als we ook deze avond nog hier in alle rust samen mogen zijn, dat wil zeggen dat ons van buitenaf nog geen belemmeringen worden opgelegd, waardoor wij niet meer samen zouden kunnen komen, maar dat we die tijd ook kostelijk mogen achten en onze ziel nog door uw genade mochten uitkopen als een buit voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Wil daartoe nog onderwijzen vanuit uw heiligdom. Heer, en geven een mond om te spreken en een oor om te luisteren. Zijn het allebei kwijtgeraakt in die diepe val. Geen mond meer die nog de waarheid kan voortbrengen. Geen lippen meer die uw lof verkondigen. Maar er geen oor dat toch opmerkzaam is, geen hart dat het verstaat. Maar als u komt, Heere, neemt u toch alles mee. Dan zult u ook in alles voorzien, wil dat ook deze avonduren nog doen. Zoals u hier samen mogen zijn. Ook die met ons thuis meeluisteren, klein en grote, al te samen, één ding maar nodig. En mogen we dat ook vanavond leren. Niet alleen dat we het nodig hebben, maar dat we zo ook een leven mogen kennen. Waarin die nood zo is opgewonden, dat het toch waar gaat worden wat die dichter uitroept. Ik liet niet af mijn hand en ogen op te heffen naar omhoog. Want dan is het voorbij met het luie, zelfvoldaan, godsdienstige leven. Hier is wat luisteren, daar is wat beluisteren, maar voor de rest onze eigen gangen, maar krampachtig vasthoudend, dan is het voorbij, dan wordt het nood, dan wordt er geloof dat er een God is. En dan gaan we u zien wat we altijd met de lippen hebben beleden, maar ook met het hart geloven. Dat gij zeer heilig en zeer rechtvaardig zijt. Dat gij om ene zonde je ganse wereld moest verdoemen. Om ene zonde, om die ene hand, die ene vrucht, miljarden mensen in de verdoemenis moest werken. Zo heilig, zo heilig. Heren, dan komt er plaats voor vrezen, en beven. Dat is toch de weg die ons gewezen wordt, want het is diezelfde Paulus die het mocht laten optekenen. Werkt de zelfzaligheid met vrezen en beven. Dan wordt het een vraag, hoe zal ik ooit met God verzoend worden? Met een drie-ene God verzoend worden. Heer, dat dat waar mag zijn. En zult ge zo nog ook de middelen die aangewend worden willen zegenen. Ons daarin boven alles en voor alles gedenken. Heren, en dat zou dan alleen maar kunnen. Oh, we hebben het toch weer mogen horen. En ook enigszins mogen gewaar worden. En het is toch zo waar als dat gebeurt. Dat zou nou alleen maar kunnen vanwege de vrije gunst die eeuwig u bewoog. O, daar roemt nou Sion in. Door u alleen. Daar is het ook aangewezen door uw eigen zoon. Ja, vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. En daarom kan nog een mens zalig worden. Omdat gij het wilt. Omdat gij redenen uit uzelf genomen hebt. Om de goddeloze te rechtvaardigen in die ander. In die ander alleen. Doe het nog ook in deze donkere tijd. En ontsteek zo nog het licht der waarheid. In ons midden, in ons hart en leven, Heere. En dat alles om hem die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Geliefden, ik lees hier in Jesaja 26 het 9e vers. Die bijzondere woorden. Van de profeet: met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Wie zou dat nou vanavond ook kunnen zeggen? Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Dat je niet kon slapen. En dat uw ziel nou eens niet alles en nog wat begeerde, maar God ging begeren in de nacht, in de oordeel. En zo gaat hij verder, ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Want die ziel die het om God te doen is, en hoe kan dat nou omdat God het om die ziel te doen is? Die zal de Heere vroeg zoeken, dat betekent, zegt de kanttekenaar, die zal daarin ijverig zijn. Want die gaat gewicht van zijn ziel gevoelen en van de eeuwigheid. Die gaat God zoeken. In de nacht. Vroeg. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om mijn schreien te doen horen. Kent u dat? Er is een begeerte in de ziel. Die uit zich in het gebed. Om de Heere te zoeken. En dat is een groot wonder. En ik zei al, dat kan u alleen maar. Wel God de mens zoekt. En er wordt hij zoekende gemaakt. En dan kan die buiten die God des levens, die bij de aanvang niet gekend wordt, maar toch niet gemist kan worden, die kan hij nou nooit meer missen. En er wordt een zuchtend en zoekend leven tot het uur van de dood toe. Dat is Gods volk. Ik zoek uw aangezicht. Want er is een grote begeerte, daar gaat het over. Een grote begeerte gekomen in het hart van zo een. Die begeert God. En dat is nog maar één zin. Gemeente, maar daar ligt alles in. Daar ligt alles in wat nou een mens tot een kind van God maakt. Het is hem om God te doen. Dat is zijn begeerte. Dat is zijn lust, dat is zijn liefde. Laat ik het zomaar zeggen, dan is God zijn alles geworden. Dan is God zijn alles geworden. En dat is een gelukkig mens hoor. Want je kunt wel zeggen vanavond, ach, arme wereldse mensen die zich zo vermaken. Nu ja, dan bent u daarvoor bewaard gebleven, maar heeft u iets meer? Heeft u een borg voor uw ziel en een God voor uw leven? Nee. Ach, dan zullen de mannen van de stadions, dus samen met de lieden van Sodom en Gomorra, u verdoemen. Hoort u dat? Als er niet meer is. Maar wat moet er nou zijn? Die begeerte tot God. Een vol zijn van God. En verlang om even van God vervuld te zijn. En dat is nou het leven Gods volk. En dat horen we, Psalm 73. Niet anders, aanstaat, wie heb ik nevens u omhoog? Dat horen we vanavond ook heel bijzonder in Psalm 27. David, oh die begeerte naar God. En hij heeft het neergelegd in die bekende woorden. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Daar zouden we vanavond met de hulp des Heeren bij willen stilstaan. Bij die begeerte van David. En daarmee de begeerte van al Gods volk. En dat is ook een toetssteen der genade. Je kunt veel hebben. En meegemaakt hebben. En teksten noemen. Je kunt het allemaal ook in een week van voorbereiding meenemen. Optellen en daar in de grond leggen. Maar het zal niet baten als u dit niet kunt zeggen. Dat u nog maar één begeerde hebt overgehouden. En dat ook het gebed is. Om dat voortdurend maar voor te leggen. Eén ding. Voorheen in de veelheid der dingen van de wereld geleefd. Maar nu één ding heb ik van de Heere begeerd. En zoals gezegd zouden we daarbij willen stilstaan. Bijzonder ook in deze week van voorbereiding. Op avondmaal en voorbereiding op de eeuwigheid. Dat we moeten allen sterven geliefden. Dan zal er toch een ontzaglijk wonder moeten zijn geschied. Wat dan? God mijn alles geworden. Ik lees ervan in het vierde vers van Psalm 27, u voorgelezen. En daar legt dus David zijn begeerte neer. Eén ding hem van de Heere begeert, dat zal ik zoeken. En wat is dat dan? Staat er dat ik al de dagen mijns levens mag wonen in het huis des Heeren? Dus daar gaat het om. Dat is een begeerte om altijd maar te wonen in het huis des Heeren. Nee. Nee, want waarom wil hij daar nu wonen? Maar het is heel vanzelfsprekend dat een mens een dak boven zijn hoofd wil hebben. En een geestelijk dak ook wel. U wil geborgen zijn voor die grote eeuwigheid. Dat versta ik wel. Maar is toch de zaak niet. Want dat is wat erop volgt. Waarom wil ik daar nu wonen in het huis des Heeren? En versta daaronder de kerk, de tempel, de tabernakel, mijnentwege de synagoge, hoe dan ook. Het huis waar de Heere woont, in woord en geest. Daar wil David zijn. Waarom? En dat is het doel. Op dat om staat daar. Daar gaat het om. Dat is de kern van de zaak. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat mag dan tekstwoord zijn door de overdenking in dit avontuur. Het tweede gedeelte van het vierde vers van Psalm 27. Dat is Davids diepste verlangen. Dat schrijven we dan boven de prediking. Psalm 27 vers 4b. Davids diepste verlangen. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Zijn diepst verlangen, de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken. Dan met name in die plaats, die hier wordt genoemd de tempel, het huis van God. Hier en daar. Dat verlangen dat gaat verder hoor, dan het huis des Heeren hier. Dat zit ten laatste en ten diepste op het huis des Heeren daar. Om daar nou eeuwig te onderzoeken. En de eeuwig te aanschouwen. De lieflijkheid des Heeren. Wat is dat? Laten we dat eerst heel helder mogen hebben. Zoals de kanttekenaar dat zegt. Dat is Christus de persoon en de weldaden van Christus. Ja, alles wat van Christus is, zijn persoon. Zijn weldaden, zijn God, zijn volk, dat krijgt Gods kerk hem allemaal lief. Dat willen ze aanschouwen. Hem aanschouwen in zijn heerlijkheid en onderzoeken. Diepst verlangen van David. De lieflijkheid, dat is Christus, te aanschouwen. Dat is één stuk, dat staat niet lieflijkheden, lieflijkheid, één persoon. Maar voor die persoon is van nature geen plaats. Daarom moet er eerst plaats gemaakt worden voor de lieflijkheid des Heeren. Want we hebben liever de dwaasheid der wereld, maar nu gaat God in de waarachtige bekering plaats maken voor zijn lieflijkheid, voor zijn Christus. En daar hebben we eerst bij stil te staan. Dan bij de lieflijkheid zelf. En vervolgens ook wat dat nou betekent in dat nieuwe leven. Krachtens de vereniging met Christus. Zo is dat ene stuk van de lieflijkheid des Heeren toch nader te beschouwen in die drie stukken, u allen wel bekend uit onze catechismus. Het leven in het buitenland, de vereniging met Christus en het leven der heiligmaking, zoals u ook voorgelezen is uit artikel 24. Het is één stuk, maar toch zijn er drie delen te kennen. Wij staan dus, zoals gezegd, met Gods hulp stil bij het diepst verlangen van David. De lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken. En wij denken daarbij na, ten eerste, over het buitenland waar een mens van nature in verkeert. De vereniging die noodzakelijkerwijs moet plaatsvinden. En als derde het nieuwe leven wat daarop volgt. En dat betekent dat we, als ik het zo mag zeggen, hier ook de orde des heils gaan volgen. Mag ik u daar met nadruk om verzoeken acht op te geven. De orde des heils. Er is zoveel onkunde. Hosea zegt het, we weten het. Hè? Geen kennis, daardoor gaat mijn volk te grond. De orde des heils. Hoe God zijn volk bekeert. Dat begint altijd van buiten. Dat gaat zo naar binnen. Dat begint naar buiten het heiligdom. En het eindigt in het heilige der heiligen. Dat is de weg die God met al zijn volk houdt. Laten we dat, zoals gezegd, samen ook mogen zien. En wat nog meer is, mogen kennen. De Heer geeft het toch. Het vrije gunst, die eeuwig en bewogen. Daar willen we nu van zingen. Psalm 27. Eerste en het derde vers. Psalm 27. Het eerste en het derde vers. God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. De derde. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in de versen 1 en 3 van Psalm 27. Thank you.
Thank you.
gemeente, het leven van David, herder, later bevelhebber in het leger van Saul, die schoonzoon, later voortvluchtige en nog weer later koning van Juda en Israël. Davids leven zal ongetwijfeld met deze woorden heel goed kunnen worden omschreven. En hij zal het ook zelf menigmaal hebben geuit. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Er zijn wat gevaren geweest waarin David zich heeft moeten bevinden. Bestrijders van binnen en van buiten. Van binnen en van buiten. Maar daar moest ik zo aan denken. Dat wordt wel gezegd, hoe is het in binnenland? Vele vijanden, vele bestrijders. Hoe is het in het buitenland? Nou, dat weet u wel. Kijk maar om u heen, maar weet u wat de kerk ook kent? Niet alleen een binnenland, in het buitenland. Maar de kerk kent ook een niemandsland. Weet u wat dat is? Een niemandsland, dan horen ze nergens bij. Dan horen ze niet bij de wereld. En dan horen ze niet bij Gods kerk. Die lopen zo moederziel alleen. Zou er een God zijn die van me afweet? David. 1000 zorgen, 1000 doden. Kwellen mijn angstvallig hart. Maar weet wat die man al had? Wat die man al had in zijn leven? Die had een schild in het strijdperk van dit leven. En dan konden er wel vele vijanden zijn en zorgen. Maar al die vurige pijlen van de Satan, die werden toch geblust. Geblust, ja. Geblust. Op het schild. Geblust. Ja, maar die schilden werden nat gemaakt. Geblust. Dat is het bloed. En dat zijn de tranen van Christus. En zo verspilt de duivel al zijn pijlen. Op het ware valk ook in de week van voorbereiding. David, veel zorgen maar uw God. Het strijdperk van dit leven. Hoe kwam hij eraan? Er zijn wel meer mensen die zeggen, ik heb een God voor mijn leven. Maar er moet eerst wat anders zijn gebeurd. Je moet eerst een borg hebben voor uw ziel. Dan krijgt je een God voor uw leven. Nou, dat kon nou David zeggen. Dat hij geborgen was in de gerechtigheid van Christus. En daarom een God die het voor hem opnam. Waardoor hij het ook wel eens kon zeggen. Met mijn God spring ik over een muur. Storm ik in op een bende. En deze God is hem lief geworden. Boven alles lief geworden. En daarom kon David in een waarheid ook zingen. God heb ik lief. Dat is wat. God heb ik lief. Hebben we dat wel eens in waarheid gezongen? Misschien wel eens gezegd, ja, dat is hier wel waard. Maar dat al de liefde van uw hart voor hem alleen was. Al mijn liefde waarde, schatten, dan is er wat gebeurd. Wat? Wel, hij mijn rechterhand wou. Wat? Wat heb ik lief? En dat is heel kort gezegd, maar dat is niet uit te spreken ten diepste. Zaligheid. Een volk dat al God genoeg heeft. En dat blijkt ook duidelijk in het leven van David, want je kunt wel zoveel zeggen. Maar het moet ook blijken. En wat is dat toch ook nodig, wat we ook vanavond weer hoorden uit artikel 24 over dat geloof. Dat ware geloof, dat werkt door de liefde. En die is in eerste instantie gericht op God. De liefde waarmee hij ons eerst heeft lief gehad, daarmee heeft de kerk God lief. God is de liefde van David. En dat blijkt ook bijzonder vanavond uit die verzuchting. Die verzuchting om, ja, dan ben je koning. En de kinderen zouden zeggen, dan heb je toch alles wat je hartje begeert. Om dan toch, als een koning die het dan niet ontbrak, althans in materieel opzicht, toch te zeggen, één ding heb ik begeerd. En we weten het, dat te wonen in het huis des Heren. En waarom dan? Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. En te onderzoeken in deze volgorde, hè? Ja. Je ziet de man, de vrouw van uw leven. Verliefdheid. Op het eerste oog. Aanschouw. Die man, die vrouw. En uw hart zegt, die heb ik lief. Aanschouwen. En dan volgt erop een nader onderzoek. En als het goed is, levenslang onderzoeken. Steeds meer ingeleid worden in de liefde. En dat is wat David hier vraagt. Ik wil wonen in het huis des Heren, liever dan in mijn paleis. Al de dagen, heel mijn leven, die grote eeuwigheid, om te onderzoeken, te aanschouwen, om te leren, om onderwezen te worden in God. Dus dat is het diepste verlangen. Aanschouwen. Onderzoeken de lieflijkheid des Heren. En wat heeft dan David aanschouwd? En wat moeten wij dan ook aanschouwen? Wil het wel zijn? Waar gaat het dan om? En ik zei het al. Het gaat dus om het huis des Heren. Dat is de leerschool. En we zouden ook vanavond kunnen zeggen. Laat dat maar dan even rusten. Neem dat nou eens even zo mee. We zouden kunnen zeggen de tempel. Hè, om te onderzoeken in uw tempel. Of de kerk, de synagoge, of de heilige schrift, dat is wezenlijk hetzelfde. U zegt, ja, maar u kunt een tempel toch niet vergelijken met de Bijbel? Ja, want een tempel is niet anders dan het zichtbare woord van God. Het is niet anders. Dan leert de tempel mij drie stukken. En Gods woord leert mij drie stukken. Wat Israël mocht zien, dat mogen wij horen en zien. En aanschouwen. Het is één en hetzelfde. Zo moet u de tempel zien. Zo moet u de woorden God zien. Als een binnengeleid worden in God zelf. En nu ga ik misschien heel ver, dan zeg ik het nog een keer. De tempel, de kerk, dat is de Bijbel. Dat is ten diepste God zelf. Dus in de geheimen van de tempel. Dat is in de geheimen van Gods woord. Dat is in de geheimen van Gods wezen. Dat is eeuwig. Dat is in de geheimen van Gods woord. Dat is in de geheimen van Gods wezen. Dat is eeuwig. Laat het maar zien dan. Wat David heeft geleerd, wat hij heeft aanschouwd, wat hij onderzocht, wat hij nu ook aan het onderzoeken is. Eeuwig Gods kerk zal onderzoeken en aanschouwen. Van buiten naar binnen, gemeente. Van buiten naar binnen. Je moet heel veel denken aan de Christenreis. Daar ligt zoveel onderwijs in. Maar u weet wel, die man die klimt door die muur. Hoeveel klimmen er niet in over de muur? Beginnen daar ergens middenin? En dan zeggen ze nog rustig tegen u. Ja, maar dat zegt Paulus ook. En hij predikte, er stond Christus. Maar houdt u het alsjeblieft bij het hele woord van God. We hebben het pas nog gehoord. Het begint wel met de overtuiging van zonde. Dan gerechtigheid en dan oordeel. En zo van buiten naar binnen. Het eerste wat God de mens leert in die waarachtige bekering, daar spreken we vanavond over. Ga maar mee. Dat is dat hij er buiten staat. Want ziet ge, als ge de tempel aanschouwt, ziet ge een muur. En als ge daarvoor hebt geleefd, zoals in de tijd van David, want toen was er nog geen tempel, die heeft zijn zoon gebouwd, dan ziet ge daar gordijnen om het heiligdom heen. En daar begint het mee. Kom, in het Oude Testament wordt dat zo helder getoond. Hoe het heiligdom was, dat werd namelijk
helder getoond, ja zeker. Op de berg heeft God het getoond aan Mozes hoe dat heiligdom zou zijn. En zo en niet anders moest het ook worden gebouwd. En zo zal het worden gepreekt, niet anders dan God het toont. Dat begint met die omheining, die gordijnen, getwerend linnen, helder wit. En als God een mens ontdekt door zijn heilige geest als een werkelijke toestand, dan ziet hij daar die witte gordijnen die prediken een hele God. En die preken, gij kunt hier niet binnengaan, want gij kunt tot een heilige God niet naderen. Dat is het eerste stuk dat God gaat verkondigen dat er een God is. En dat die heilig is, zo wit als die gordijnen. De deugd van Gods heiligheid. En in dat licht blijft er over een goddeloos mens. Die nog nooit één ware zucht heeft gezucht. Nog nooit één goede gedachte van God heeft gehad. Nog nooit één goed werk heeft gedaan. Met al zijn godsdienst kan die alleen maar nog dieper wegzinken. En moet op alles de dood schrijven. In het licht van een heilige God blijft een onheilig goddeloos zondaar over. Die het uitroept, wee mij, ik heb gezondigd. Dat heeft hij aanschouwd en onderzocht dat zo waar is. Maar als je dat onderzoeken moogt, dan wordt je teruggebracht. Als je die witte gordijnen gaat onderzoeken, voelt je wel, dat is nou nader onderzoek, ga aanschouwt het. Maar dan moet je verder onderwezen, want dan wordt je teruggebracht in het paradijs. Daar hebben wij God verlaten. De zonde die scheiding maakt en daarom nu die witte gordijnen. Daarom God geworden voor ons als een burcht van liefde tot welke wij niet kunnen naderen. In wie wij niet kunnen komen. Als eerste. En als er dan iemand zegt, ja maar, kijk eens. Kijk eens verder, kijk nou eens omhoog. Zie daar eens rook opstijgen. Ja, zegt hij, dat zie ik. Witte gordijnen. Een opening waar ik niet doorheen mag, want ik kan tot God niet naderen. Het is een heilige God. Rook, oh, dat is het tweede. Die heeft de rook gezien. En rook is er zal vuur zijn, hè? Ja. Nou, u zegt maar, luister eens, dat is het brandofferaltaar, preek daar nu over. Ik moet verder gaan. U stemt dat eerst toe, ja, dat volk stemt het toe. Zonder goddeloze, onheilige. Maar, zegt u, kijk eens, rook, en daar is vuur, daar wordt een lam geofferd. Ja, zegt die zondaar dan, die daar staat. Voor die witte gordijnen buiten de muur. Hij kan niet inkomen. Ja, zegt hij. Dat is die rook. Dat is de toren van God. En daar is vuur. Een eeuwig vuur. En op mij rust de toren van God. En als ik zo onbekeerd sterf, zal ik eeuwig in het vuur zijn. Die plaats waar het vuur niet dooft. Die ziet daar juist in dat brandofferaltaar de voltrekking van Gods recht. De straf op de zonde. Dat de toren God voor eeuwig op iemand neerdaalt. Dat hij eeuwig in dat helse vuur zal zijn. Dat predikt daar die rook, dat vuur. En dan wordt het tweede geleerd. Niet alleen onheilig, goddeloos, zondaar. Maar geleerd ook en daarom de verdoemenis waardig. De hel verdient. Dat heeft David, dat heeft al Gods volk aanschouwd. En gaat dat onderzoeken. Als de Heer een licht geeft, dan gaat die licht geven op zijn eigen wezen, dat de zonde niet verdraagt. En dat recht vraagt om die ziel die zondig te verdoemen. Dan leert de mens dat God nooit geen gemeenschap kan hebben krachtens zijn reine, smetteloze wezen met zo'n verdoemelijk zondaar. Dat aanschouwen, dat onderzoeken, daardoor afgebroken wordt, dan blijft er over een onheilige. Een helwaardige zondaar, die het moet zeggen, door Gods overtuigende kracht gewerkt, de dood, de verdoemenis verdient. Hij stemt het toe. geliefden. En dat is een groot wonder. Als we het daarmee eens mogen zijn, niet maar zondaar te zijn, maar de tweede ook. De eeuwige dood verdient. Dat volk stemt het toe. En zie dan, wat zij zelf nooit kunnen, dat wordt nou aan hen geschied. Zij konden tot God niet naderen, maar nou is daar een hand die zo'n ziel, die niet anders meer heeft te verwachten dan de dood, daar is er een hand die er nou door die opening, want die is er. Dat is van veelkleurig weefsel. En dan moet hij later ook verstaan, maar gemeente, dat kunnen vanavond allemaal niet. Die zeggen, dat begrijpt u ook wel. Maar die opening, daar gaat ook een prediking vanuit die poort. Maar er is een hand, die leidt nou die ziel van buiten naar binnen. Waar naartoe? Naar dat brandofferaltaar. En dan roept die ziel dan uit, nou ben ik gered. Nee, zegt hij, nu wordt het vonnis voltrokken. God gaat afhandelen. Dan wordt hij bij dat brandofferaltaar gebracht in de voorhof. En dat is het derde wat hij gaat aanschouwen. Had het vuur wel gezien. En dat rook, dat wist hij, die rook wist hij. Nu ziet hij daar. Zo gaat God ordelijke mens leiden in de weg. Ziet u dat? Nee, oh, ik onderbreek. Ik zeg niet. 2 jaar voor het eerste, 3 jaar voor het derde. Nee, dit kan de Heere leren als het hem behaagt in 5 minuten. Begrijpt u wel? In 1 nacht, in 3 weken, als de Heere vrij. Maar je leert het wel. En heb je het geleerd? Buiten, heilig God. Vuur, rook, vertorend God. Geleerd zondaar en helwaardiger te zijn. Maar nu het derde, bij dat brandoffer al daar gebracht. En daar gaat God nou dat tweede oog ontsluiten. Nu ziet hij, daar ligt een lam op. Niet hij zelf die daar zou moeten liggen. Maar daar ligt een lam en daar wordt hem verklaard en getoond. En in zijn hart wordt het zo neergelegd. Daar heeft God nou zijn enige liefde, schoot en wonderkind. Die mens is geworden gelegd om de zonde van zijn kerk te dragen. Dat is een ontsluiting van een weg. Een mens die zondaar is geworden, die helwaardig is geworden, krijgt een tweede oog om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Christus, het Lam van God. En daar komt dan zoveel in mee. Dat een mens die op weg was naar het vonnis, dat voltrekken zou worden, nu ziet dat God een lam beschikt heeft. En dat hij er oog voor krijgt. Zodat hij het uit gaat roepen. Zulkeen is nu gepast. Wees nou precies wat ik nodig heb. Om mijn schuld te dragen. Nou precies een middelaar die ik nodig heb. Dan wordt hij ook dierbaar. En zo noodzakelijk. En dan roept de ziel voor het eerst in zijn leven in waarheid uit. Geef mij Jezus of ik sterf. Deze Jezus, dit lam heb ik nodig. Wil het eeuwig wel zijn. De lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Dan staat hij bij dat brandofferaltaar. Waar God een lam beschikt heeft. En ik zei, daar kan zoveel in meekomen. Dat mensen daar huppelen van zielenvreugde, een weg ontsloten, je kunt nog samen worden. Er worden liefdestrekkingen wel eens gevoeld, zodanig dat een mens wel eens kan denken dat hij hier bekeerd is. Daarom moet u altijd zeer nauwlettend acht geven op de gehele weg die God houdt met zijn volk. Een ontsluiting van de weg, oog krijgen voor Christus. Dan is er blijdschap in de ziel. Dan mag de verwondering zijn over die eeuwige zondaarsliefde des Heer. Dat hij dat nou heeft willen geven. Zijn enig kind, zijn schootkind. De in zichzelf volkzalige God die geen mens nodig heeft. Om nog heerlijker en voller te zijn. Heeft toch de behaag over het afschaps. Wat verdoemelijk zondaarsvolk. Zo'n lief kind. En er wordt er enigszins geblikt in de lijdensgangen en stervensgangen van Christus. Wat hij op aarde heeft verdragen. Al de hoon, de smaten, de afkeer der mensenkinderen, de scheldwoorden, de afkeuring, de dodelijke blikken, de geestelslagen. Dan komt er zo'n liefde. Wat die borg. De lieflijkheid is zeer aanschouwd, ja. Maar weet u wat er dan voorts ook gebeurt? Dat die mens gaat leren dat hij wel eens wat gezien kan hebben. Maar daarmee bezit hij Christus nog niet. En die moet ge wel bezitten. Ge moet een borg hebben voor uw ziel. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En dan gaat de Heere zich weer achterhouden. En dat is een ontzaglijke smart, geliefde, in de ziel als dit gebeurt. Is dat ge een ogenblik zo'n ruim hart hebt mogen hebben. En dat bij wijze van spreken heel de wereld erin kon. Vanwege de liefde Gods die gij aanschouwd hebt in Christus. Dat u wellicht hebt gehuppeld van zielenvrucht. Omdat een weg was ontsloten. In die dierbare Zoon van God. Omdat wij betoond de grote liefde voor zondaren. En als dan deze Christus die gij gezien hebt, misschien onder de prediking, misschien hebben zijn ogen u aangezien, en als deze Christus dan gaat wijken, en als hij weer wordt toegesloten, dan wordt het donkerder dan ooit tevoren. Dan leert de kerk, het is niet alleen maar een godsgemis zoals in het eerste uur, maar ook een persoonsgemis. Dan gaat Christus wijken, hij gaat zich achterhouden. Geliefde, wat betekent dat dan? En vele dreigen hier verloren te gaan als zij dat niet zien. Dat zij wel wat aanschouwd hebben. En we zeggen wel eens meer, want er zijn zoveel gevaren. U weet het van teksten. We komen er straks misschien nog op terug waarmee een mens zichzelf wat op de been houdt. En met dit is er ook een van. We hebben wat gezien. Er is wat ontsloten. Mijn hart is uitgelokt. Ik heb een oog ervoor gekregen. Ik was er zo vol van. Maar gij hebt die dierbare persoon niet. Geen geschonken borg en middelaar. Kijk, de ene openbaring, ik zeg het heel bewust vanavond, is de andere niet. Want er was daar die Biliam ook wel wat geopenbaard. Nee, dat had hij niet zelf bedacht. Dat had hij van de Heer gekregen. We hebben het al meer dan eens gezegd. Vergist u zich niet. Hebreeën 6, dat is wel van de geest. Daar ga je buiten God om, maar het is niet zaligmakend. En hier is het punt gekomen, geliefde, dat na de belijdenis van ik ben zondaar, onheilige voor God, en de belijdenis, de eeuwige dood verdient een helwaardige geworden, hier geschiet het derde. Want één ding had die man nog niet ontdekt. Eén zaak was die vrouw nog verborgen, tegen de wet gezondigd. Al Gods geboden overtreden. Maar hier wordt de vijandschap blootgelegd. De geest graaft dieper en dieper, nog meer moet gaan aanschouwen de gruwelen van uw hart. Daar ligt ook de bodem van uw hart. Heeft u wel een bodem? Daar ligt namelijk de vijandschap, de hete vijandschap tegen God. Daar ligt het ongeloof. En wanneer dit wordt getoond, dan breekt de ziel. En dan is het niet meer een toestemmen van de verdoemenis. Maar dan wordt God in zijn heilig recht gekust. Daar is het niet alleen een ziel die zich overkrijgt voor dat recht, maar ook verloren gaat onder dat recht. En het is daar een zichtelijke Jezus gezien. Aanschouwd, maar gegaan dat de Heere afsnijdt. Van die eerste Adam, die eerste wortel. Hier is het een verloren zaak. En hier wordt het recht van God gekust. Hier wordt het doodvonnis omhelst. Daar is dan ook geen vrees meer. En geen benauwdheid meer. Maar daar ligt die ziel aan de zijde Gods. Daar is hij met God in dat oordeel verenigd. En dat geeft rust en blijdschap. En het is daar dat het oog gevestigd wordt en de ziel geleid wordt, wat zoveel mensen in de kerk nooit hebben gekend. Wat staat er nou vervolgens nog in de voorhoofd? Kijk, dat was wat. Dat was wat. De lieflijkheid des Heren aanschouwt. Het is begonnen met die witte gordijnen. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Rook en vuur geleerd als de toren van God en dat daar rechts. Een openbaring, zicht gekregen op Christus. Maar daarmee niet voor God kunnen bestaan. Afgesneden, nu als vierde, bij dat koperen wasvat gebracht, geliefd. Dat is de orde des heils. Dat koperen wasvat, wat is dat? Staat dat tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. Koperen wasvat, gemaakt van de spiegels van de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. Dat is een prediking op zich, verstaat u dat? Dat is wat David zegt. En onderzoeken, dan wordt dat de eerste keer gezien. Maar nog lang niet alles gezien. En in principe kan het hier ook niet gezien worden wat daar nu allemaal in ligt. En dat is nou de begeerte om dat steeds dieper te mogen verstaan. Die witte gordijnen gaan ze nog wel eens zien. En nog meer wordt de heiligheid Gods geleerd. Rook en vuur nog dieper beseft. Want het is dat er een eeuwige gloed is. Dat God een eeuwige gloed is. Om daar nou eenmaal door getroffen te worden. Zo leert God niet alleen te aanschouwen. Maar zijn volk ook te onderzoeken. En steeds dieper ingeleid te worden. Het wasvat. Het wasvat, wat is dat? Christus gezien. Maar hier met Christus verenigd. Tot één plant, zeiden we zondag nog. En dan ook altijd, wat zegt de kanttekenaar, wat is de liefelijkheid des Heren? De persoon van Christus en zijn weldaden, het wasvat. Daar gaan de fonteinen van heil open. In het uur der liefde wordt de ziel bediend met het bloed van Christus. In het wasvat gebracht wil zeggen, in de fontein van bloed gereinigd van alle zonden. En de conscientie gereinigd van de dode werken, zegt Paulus in de Hebreeën. Daar dat wonder van de zielsvereniging met Christus en de vergevende liefde in het hart uitgestort. Daar leert de mens dat Gods kind weer moet worden. Wat hij eenmaal is geweest, wat was hij in het paradijs? Een priester. Wat was het paradijs? Dat was een tempel. En daar diende de mens Adam Eva als een priester voor het aangezicht van God. Hij is priester van de duivel geworden. En hij offert zijn lichaam in de wereld. En als God de mens waarlijk bekeert, geliefde, dan wordt hij weer een priester. En dat is zijn bestemming. Om te dienen. Maar nou leert hij ook, en dat staat in de wetgeving van Israël, dat nooit één priester kan dienen als hij niet gewassen is zijn handen en zijn voeten. Als een priester zijn handen en zijn voeten niet had gewassen in dat wasvat, dan stierf hij. Hoort u dat? Zonder dat bloed van Christus, zonder die wassing, kunt u nooit dienen. En zou u zich vermeten om in te dringen in de dienst des Heren, u zult de dood sterven. U moet gewassen zijn. Wil u kunnen dienen? Handen en voeten, dat staat voor de gehele mens. Totaal. En dat is wat we ook vanavond wederom, het trof me toch wel. Want we volgen de volgorde alleen van de Nederlandse geloofbelijden, maar zo kennelijk ook hier wordt betuigd. Dan is er een nieuw schepsel. U kunt uw handjes wassen. En misschien zijn uw oren wel eens gewassen en gekromeerd wassen met uw eigen tranen, met uw inbeeldingen en teksten en wat al meer. Maar dit is wat anders. Geheel gewassen in het bloed van Christus. Een nieuw schepsel, dat zal blijken. Vergis u zich niet. Ook gaan hier velen verloren. En een zichtelijke Jezus verloren. He? Dan hebben ze een tekst gekregen. En ze zeggen, nou dat was zo'n samenloop van omstandigheden. En daaruit heb ik toch gehoord dat God van me af weet. En ik houd het ervoor dat ik gerechtvaardigd ben. Nou, u kunt het ervoor houden, maar God houdt het ervoor. Het zal blijken ook wat u mist, datgene wat Gods volk wil krijgen. En dat kunt u nooit zelf, dat kunt u nooit zelf maken. Let maar op. En hier bij het wasvat, waar de ziel met Christus verenigd wordt, waar zijn ziel gewassen wordt, dat is met de liefde van Christus bediend wordt. Hoe is dat dan, prediker, hoe is dat dan? Hoe dan komt hij en hij zegt, in de opening van zijn handen, dan spreekt hij, ik heb voor u die pers getreden. En hoe ben ik geperst geworden? Ik heb de bodem van de hel voor u gelegen. En dan gaat hij al die voetstapjes aanwijzen voor zijn volk, waar hij nou voor hem die toren van God heeft gedragen. Waar hij op de aarde moest neerzinken, toen die beker tot op de bodem moest worden leeggedronken. Dan gaat hij zichzelf verklaren. En dan gaat hij ook zijn eeuwige liefde openbaren. En dan gaat hij zijn geest schenken. Want hoe weet gij dat dan? En Paulus zegt, wij hebben de geest ontvangen omdat wij zouden weten wat wij in Christus hebben ontvangen. Vergevende liefde. Een nieuw schepsel geworden. Dit is de orde des heils. Zo werkt God ordelijk met zijn volk. Brengt ze bij het wasvat. Reinigt hen door het bloed van Christus. Dat is de liefde. Dat hij in hun plaats de wet heeft gehouden en de vloek heeft gedragen. En dat wordt bekendgemaakt aan de ziel. Ik voor u, dan ga je anders de eeuwige dood aan moeten sterven. Dan wordt het verklaard hoe het kan. Die eeuwige godsliefde. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dan breken de band. Dan verliest hij zich in die tweede Adam. Dan is hij niet meer zichzelf, maar eens anderen geworden. Nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik leef, leef ik door het geloof des Zoons Gods die mij heeft liefgehad. En zich voor mij heeft doodgeliefd, al een vloek aan mijn kruis. Dat is een uurdige liefde. Dat is een wegzinken in de wonden van Christus. Dat ze met Paulus niet meer weten waar een mens dan is. Dan trekt de eeuwigheid in de godsliefde binnen. En daarvan verhaalt ook Paulus zo duidelijk in Romeinen 5 vers 5. Dat de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. En dan is er een trekking van die mens naar dat heiligdom dat daar staat. Voelt u wel? Dan breekt er een nieuw leven aan. Dan zegt die mens niet, er is wat gebeurd. En dan ga ik aan tafel bouwen. En straks als ik sterf, dan denk ik wel, mag ik toch wel geloven, houd ik het ervoor dat? Nee, die staat op. Een nieuw leven, geen euforie, daar gaat het over. Een nieuw leven, waar kenmerkt zich dat in? Dat hij niet meer van zichzelf is. Het eigendom van Christus. En dat er een nieuwe geest hem geschonken is. Voorheen werd hij bediend met de afgrond, de geest uit de afgrond, gehoord het daarbuiten, maar gehoord het hier van binnen ook. Hoor dit? Van binnen? Doet u mee? Een nieuwe geest. Een nieuwe geest. De liefde Gods uitgestort. Nu wordt hij priester om te dienen. En nu wordt hij ingeleid in het heiligdom. Ziet u daar de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Witte gordijn, rook en vuur, een brandofferaltaar. Maar ook geleid tot het wasvat. Gereinigd in het bloed van Christus. Maar dan ook de geest ontvangen, dat is wezen. Dat is wezenlijk. Niet alleen uw zonde u toegerekend. Niet alleen de wetsvolbrenging van Christus u toegerekend. Maar ook uw geest. De geest van Christus. En dan wordt het uw lust en liefde om hem te dienen. Dat schone slot, komt u daar ook aan? Dat schone slot van zondag 1. En mij gewillig maakt om hem voortaan te leven. Dat is een priester. Die leeft niet meer voor zichzelf. Dat is niet iemand die zijn best doet. En die wat meer naar de kerk gaat dan voorheen misschien. En met een zekere aangenaamheid daar kan zitten. Oh, dat kan allemaal nog godsdienst zijn. Nee, dat is opstaan nieuw. Dat is een priesterlijk leven. Dat is naar het woord geliefd. Waar gij zijt gemaakt, verkregen volk. Eigendom des Heren. En een koninklijk priesterdom. Om te verkondigen de deugden desgene die je getrokken hebt. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. In de deugde Gods aanschouwen. De witte gerechtigheid. De bloedrode barmhartigheid. Ze zijn gewassen. En geleid in het heiligdom. Dat is nieuwe leven. In het heiligdom. Nu komen ze daar. Geliefde. Het was wat. Zo beslissend. Hier is de ziel gereinigd. Komt hij er nooit meer? Eén keer richtelijk. Om één keer gerechtvaardigd. Vele malen. Als die priester s'avonds weer thuis komt. En hij ziet zijn voeten. En hij ziet zijn handen. Weet je wat hij dan zegt? Was een reinig mijn gemoed, Heer. En dan moet hij toch weer bediend worden met dat bloed van Christus. En als er grote doorbrekende zonden zijn geweest. Als het leven David. Oh, dan moet hij toch weer van den hemel weten. Dat zijn zonden vergeven zijn. Wist je dat niet meer? Nee, de zonde is zo oppermachtig. De duivel blaast zo van binnen. Gij hebt geen deel aan God. Dat die ziel net zo lang blijft smeken. Toch God weer die fontein van bloed opent. En bij vernieuwing verkondigt uw zonde zijn u vergeven. David, dat grote wonder. Eén en andermaal, ja. Zoals het samen nu willen zingen. Op Psalm 32 vers 1. Het grote wonder. Dat de mensen mag weten waar zijn schuld dan voor eeuwig is gebleven. 32. En daarvan het eerste vers. Dan het nieuwe leven. Wat is dat? Hier is het leven, mijn Christus. Een sterven gewin. Het leven is Christus geworden. En dan mag David al dat volk nog eens terugkijken. Alles spreekt van de lieflijkheid en spreekt van de lieflijkheid. En ze zien die witte gordijn. En ze zien daarin Christus die het recht van de Vader heeft verheerlijkt. Ze zien het brandofferaltaar waar dat lieve lam zichzelf op gelegd heeft. Om die offeranden te brengen waar God alleen welbehagen in hen heeft. waar hij rust in heeft gevonden, toen hij al den toren uit zijn volle gemoed uitstort op zijn lieve zoon. Alles spreekt van Christus, de opening, de deur, terug naar het leven met God. Alles spreekt van Christus, het wasbad, dat zijn bloed betekent, alles spreekt van Christus. En dan komen ze binnen, in het nieuwe leven. En dan zien ze daar aan de rechterhand, kom, we gaan het heiligdom binnen. Ben je wel eens geweest? Het nieuwe leven. De rechterhand. De kinderen weten het ook wel, tafel der toonbroden. Wat is dat? Heel kort. We zouden daarbij bij vernieuwing eens over moeten spreken in het verband van onze tekst om te onderzoeken. De aanschouwing, maar ook de onderzoek om dieper ingeleid te worden in de tafel der toonbroden. Wat is het? Het is voedsel voor de ziel. 12 broden. 12 broden. Om een rechthoekige tafel van sittenhout met goud overtrokken. En een krant eromheen. 2 stapels van 6. Met wierook daarboven. O, zoveel betekenis, zoveel onderwijs. Om te onderzoeken. De lieflijkheid is weer in zijn tempel. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Als Christus. 6 keer 2 is 12. Oude, nieuwe bedeling. Dat hele volk van God. Daar liggen ze. Hoe liggen ze daar? In de gemeenschap der heiligen. Wat is dat dan? Die prachtige zondag 21. Dat zij allen deel hebben aan de gezegende persoon van Christus. Dat is de gemeenschap der heiligen. Dat ze allemaal delen diezelfde. Zoon van God die gezegd heeft. Ik ben het brood dat in de hemel is nederig. Daar ligt hun eenheid in. Ze eten hetzelfde brood. En wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En zo herkennen zij elkanders taal. Dat ze kunnen allemaal vertellen waar ze vandaan komen. Hoe ze de buitenbrug staan, dat vrevig kwijt en verloren was. Ze kunnen ook voorzichtig vertellen van een afsnijding. En een implanting in die ander. Hoe dat gezegend brood uit de hemel in hun hart is nedergedaan. Hoe daar het een ogenblik Bethlehem is geworden, broodhuis. En dan mogen ze samen eten. Dat is hun spijze. Waar heeft u lust aan? Waar heeft u lust aan? Het lam van God om die te genieten avondmaal. Nou kom, we gaan verder kijken. Mag dat vanavond zo? Waar was het ook alweer voor? Daar staan dan 3 zaken in de tempel, hè, dat weet u. Het eerste waar we nu kort naar kijken is de tafel van de toonbroden. Er staan 12 broden opgestapeld. En dat is voedsel voor de priesters. 1 keer in de week wordt het gewisseld. Ander brood. En dan mogen zij, de priesters, op een sabbat, op een geheiligde plaats, dat brood genieten. Waar de mens afgezonderd werd. Heilig avondmaal. Een aparte plaats. Om het lam van God te eten. Om Gods liefde in Christus bij vernieuwing te genieten. Er komt er weer vers brood. En daar leeft de kerk van. Steeds weer vers brood. Tafel der toonbroden. Het betekent de gemeenschap der heiligen. Allen begrepen in die liefde van Christus. En allemaal hetzelfde voedsel. En ze spreken dezelfde taal. Hoe wordt dat ook bewaarheid als het ook waar mag zijn aan de tafel? De eenheid van de kerk hier beneden en daarboven wel eens gesmaakt mag worden. Steeds weer vers brood. En de wierook die erop ligt wordt op het reukofferaltaar gelegd. Om God te danken voor die grootste gave die hij geschonken heeft. Boven al het andere brood van het leven. Dat ene brood dat hij gegeven heeft door u alleen. Wierook, zuivere wierook. Ach, daar ligt zo'n onderwijs in. Begrijpt u nou? Begrijpt u nou? Dat David zegt, dat zou ik toch altijd willen zijn. Ik heb er nog maar een stipje van gezien. En ik verlang om dieper ingeleid te worden in die toonbrood. En hij verlangt nog naar iets en dan ga ik verder. Oh, je kunt er soms niet los van komen, maar... Als het is avondmaal mag zijn en het is waarheid, dan kunt je misschien niet eens van die tafel opstaan. Dat zou een gezegende avondgang zijn. Dan zet je dicht bij de hemel. Maar kom, we moeten verder. Maar nog 1 ding. Als daar zo'n priester, maar Gods kind is een priester. En die mogen alleen het brood eten, onthoudt u dat? Die zijn dus gewassen, anders kunnen ze geen dienst doen. Hè? Als een priester in waarheid Christus mag genieten, op een aparte dag het brood mag eten. Weet je wat hij daarna verlangt? Dan zegt hij, ach, die tafel, hè? Die is rechthoekig. Weet je wat ik nou verlang? Naar een tafel zonder hoeken. Dat ik me nooit meer kan stoten. Een ronde tafel. Om eeuwig God in Christus te genieten. Dan gaan zijn gedachten opgeleid worden. Naar die tafel daarboven. Kijk, dat is nou het leven. En dan wordt hij verder geleid in dat nieuwe leven. Waar gaat het over? Christus genieten. En de tweede, kijk links daarvan. Daar staat een zevenarmige kandelaar. Weten de kinderen ook wel. Heel kort. Dat is het beeld van de Heilige Geest. Dat volk dat waarachtig met Christus verenigd is, kan niets meer buiten die dierbare geest. Je kunt preken, als ik sta te preken en ik moet het zelf doen, nou, dan zou je weglopen. U misschien ook wel. En een wonder dat u er nog zit. Als er geen bediening is, dan is het zulke onuitsprekelijke armoe. Dan kunt je niet bidden, kunt je niet preken, dan kunt je niet wandelen, en handen kunt je niks meer. En dan is dat de levende klacht van de kerk. Zien op die zevenarmige kandelaar. Dat is de volheid van de Heilige Geest. De zeven geesten die voor Gods troon zijn daar. Het Heilige der Heiligen. Ook schonk gij mij de hulp van uw geest. Om maar eens bediend te worden. In al mijn handel en wandel bediend te worden. Om nou eens een waarheid te spreken. Tot je vrouw en kinderen. En niet maar allemaal maar wat woorden bij elkaar scharrelen. Om ook maar wat te zeggen. Maar eens bediend te mogen worden. Voelt u wel? Daar snapt die kerk naar. Daar krijgt dan die kandelaar een betekenis. Voelt u wel? Maar hem bedient nou eens werkelijk een licht te mogen zijn. Kom ik nu verder. Er staat nog wat. Je hebt het over het nieuwe leven. Een priester. Hè? Die waarachtig door God en tot God en om God bekeerd zijn. Die hebben, moet ik het nog een keer zeggen, in alles Christus gezien. Met terugleidend licht, want toen ze ervoor stonden zagen ze niks. Toen was Christus zo verborgen, maar terugleidend. Overal zijn hand en werk in te mogen zien. En zijn voetstappen in te mogen zien. Zo lief. Nou, derde. Priesters, hè? Gewassen dus. Als u anders dient, dan moet u sterven. Derde. Als dat voor dat voorhangsel. Dat is het reukofferaltaar. Maar dat volk kan zich niet helpen, zei. Dat is zo armlastig. Dat is zo hulpbehoevend. Dat loopt de hele dagen door te schreeuwen. Nou zeggen ze niet, dat schreeuwt er nog van binnen. Al is het maar een schreeuw om een schreeuw en een zucht om een zucht. Maar ze kunnen niet meer zonder het genieten van God in Christus. Zonder de bediening des geestes. En daarom ontlaat zich dat gedurig. In dat gebed, kijk, daar heb je druk op gehad. Daar worden al de gebeden van Gods kinderen neergelegd. En dan stijgen ze daar omhoog. Maar dat kan dan nooit zonder het vuur van het brandofferaltaar van een onderwijzer. Dat ik de lieflijkheid des Heren mag aanschouwen. En te onderzoeken om nog dieper ingeleid te worden. En oh, in het begin dan heb je niet nagedacht hoor. Dan heb je niet nagedacht wat een gebed is, want daar denken mensen niet over na. Die zucht alleen maar, die schreeuwt alleen maar, die roept alleen maar. Help, o God, ik verga. Hoe word ik ooit bekeerd? In dat levend godsgemis is altijd, weet van bidden niks af. Weet van bidden niks af. Eén ding weet je wel, ik kan niet bidden, maar kan het ook niet laten. Maar na het onderwijs, hè, onderzoeken, dan mag hij wel eens zien wat nou het ware gebed is. De jaren geleden met u over gesproken. Dan gaat hij zien, de galman, de onige, weer ook een mirre. Waaruit het ware gebed is samengezet. Wat een onderwijs. Om te onderzoeken in uw tempel. Steeds dieper ingeleid te worden. De bitterheid van de zonde. Wat de wierook van de Godverheerlijking meer en meer mag opklimmen. Tot voor Gods aangezicht. Het reukofferaltaar. Op de gebeden der heiligen worden gelegd. Voor het aangezicht van God. Geliefde. En weet u wat het ook is? Die priesterdienst, dat is leven voor het aangezicht van een heilige God. Als u morgen weer in uw auto stapt, of in de winkel staat,
of in de stal, of waar u ook bent. Altijd leven voor dat voorhangsel daarachter. Ik leef voor het aangezicht van een heilig, alziend, alwetend God. En de kerk zegt maar in Christus een verzoend God. En weet je waar ze naar verlangen? Soms valt dat voorhangsel wel eens open. Hè? Als de hoge priester naar binnen gaat, dan zien ze iets wat Johannes mocht zien van de heerlijkheid daarboven. Gaat de hemel even open. En dan verlangen ze zo om daar nou eeuwig te zijn. Om in die tempel daarboven, dat is in God zelf, eeuwig te aanschouwen. De lieflijkheid des Heren en te onderzoeken in zijn tempel. En dan ligt er zo'n verlangen om eenmaal dat gordijn om door te mogen gaan. Om daar te komen waar alle middelen wegvallen. Geen gordijnen meer. En daar zijn ook geen mensen meer die in de dienst lastig vallen. Er zijn geen binnenpraters meer. Dat is dan allemaal weg. Dan blijft er over. Weet u wat er nou overblijft? Davids diepst verlangen. God. 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 Dat is diepst verlangen. Dat God zal zijn. Alles en in alle. Dat is het diepste verlangen. Om daar in God te mogen eindigen. En in hem te mogen dienen. En dan gaat de kerk wel eens zien wat Johannes mocht zien. U leest het daar in Openbaring 21. En al daar was geen tempel meer. Maar God is het tempel en het lam. En daar mogen de priesters staan. Hier, als God zijn heerlijkheid bij momenten openbaart, dan kunnen ze niet staande blijven. Soms vallen die priesters om. Als de heerlijkheid Gods neerdaalt. En daar, ja wat moet ik nou zeggen? Dan zullen ze altijd staan en altijd vallen. Maar daar zal de heerlijkheid Gods in tempel vervullen. Daar zullen ze vallen voor het aangezicht, de kroon werpend aan de godsvoeten, maar ook staan als een priester. God eeuwig toebrengt de dank, de lof en de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Geliefde, het diepst verlangen. En als het van tweeën één, verlangt u naar de hemel of verlangt u naar de hel? U zegt dat laatste niet, vergist u zich niet hoor. Vergist u zich niet. Want een mens buiten de genade, die doet niet anders dan zich de hel waardig te maken. En hij doet niet anders dan die weg te kiezen. Maar mocht de Heere vanavond nog eens onderwijs geven. Om van die gang afgesneden te worden. Om nou eens ingeleid te mogen worden. In de lieflijkheid des Heeren. Dat u naar huis gaat. En dat u het uitroept voor het eerst in uw leven. O God. Mag ik nou eens kerken? Nou heb ik vanavond toch gewild. Dat de kerk niet meer uit zou gaan. En zegt de Heere tot zijn volk. Straks komt die tijd en zal de kerk nooit meer uitgaan, David. Uw diepst verlangen zal dan vervuld worden. Dan zult ge God aanschouwen in Christus. Van aangezicht tot aangezicht. Ingeleid worden in de ravijnen van zijn eeuwige liefde. En dat alles, ja, vanwege die vrije gunst. Die vrije gunst, die eeuwige God, bevolg. Amen. Laten we eindigen. Heren, dat blijft over voor de kerk. En in Christus verzoend God. Engelen die staren op het heilgeheim. En het nooit in het doorgrond. Christus. De wet in het binnenste ingewandeld. De ark zal er altijd zijn voor uw aangezicht. Als een teken dat u verzoening heeft gevonden. Als een teken voor de kerk. Dat hun zonden zijn weggeleden. Dat je nooit meer zult toornen. En nooit meer zult twisten. Alle vijanden eronder. De ganse schepping verheerlijkt. Door het vuur heen. De goddeloze zal niets meer zijn. Waar zullen wij zijn? Dat is de vraag. Bind u op. Geef rust voordat die beantwoord is. In waarheid. Gebied nog uw zegen over het gesproken woord. Heilig ons nog in de waarheid. En verzoen onze zware schuld. Die ons met schrik vervult. Bewijs ook ons genade. Om Jezus wil.
Amen.
Is de kerk op weg naar de kerk? De kerk is op weg naar de kerk. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempels. En het eerste vers van Psalm 84. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.